GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Arno Jaspers en Ivan van der Valk.
Nou Arno, kom maar.
Welkom iedereen bij de GroenBurner Motor Podcast. Ondertussen aflevering, als ik me niet vergis, 52, als we de vorige GP special erbij tellen. Het is nog steeds zonder onze Joost Overzee. Die is de 100 kools gaan rijden in Catalonië in de regen en dat zal hem leren.
Dat zal hem leren.
Wat hebben we vandaag voor u? Wel, in de eerste plek zit hier tegenover mij nog steeds Ivan van der Valk van nieuwsmotor.nl. Ik ben Arno Jaspers van maxmoto.be en vandaag gaan we weer enkele nieuwsitems en hete hangijzers uit de motorindustrie voor u opsommen. Te beginnen met de motoren die we gereden hebben. Jij bent naar QJ. Quinjang.
QJ moet je dat noemen, ja. Ja. QJ heet het gewoon, QJ Motor.
Ja.
En dat is dan een afkorting voor Kwangyang Motor, maar dat moeten we inderdaad heel hip QJ noemen.
Ja, ik heb gezien, het waren een hele hoop verschillende modellen, daarover later meer.
Eigenlijk is dat het hele verhaal.
Dat is maar, het hele verhaal. Okay. Ik heb gereden met de mooiste motorfiets van de afgelopen jaren, de XSR 900 GP van Yamaha, waar jij ook een mening over hebt. Daarnaast heb ik ook nog de Honda e-clutch getest. Die heeft Joost al eens een keertje getest, maar ik wilde hem zeker nog eens terughalen, omdat er nu een aantal andere systemen zijn bijgekomen.
Nu gaan we ook achteraf al Joost's verhaal kapot maken.
Ja, helemaal afbranden. Dat spreekt voor zich. En dan moeten we het ook even hebben over de kortingen in Motorland, naast onze vaste rubrieken. De brieven, de motormarketingmisser, de alomgevreesde motormarketingmisser.
Zeker.
En het rare nieuws. Met dan nog een aantal motoren die we ook nog gereden hebben, want we hebben gewoon heel veel gereden blijkbaar.
Ja.
Het weer wordt een beetje beter, we krijgen eindelijk een soort van lente. Maar weet je, steek jij maar van wal met je QJ.
Mijn QJ? Nou, ik ben gisteren bij QJ geweest. Er zijn een paar bijzondere dingen aan de hand al in de aanloop, want dat was in het Lauwman Museum, niet het nieuwe Lauwman Museum, er is ook nog een oud Lauwman Museum. Nou, er staan echt de duvel en zijn moer aan oude Toyota's en Suzuki's.
Ik dacht net te zeggen, dat zijn toch auto's? Het is een auto-importeur.
Ja, klopt, het is een auto-importeur. Maar die heeft nou een aandeel gekocht, blijkbaar, of een partnership noemen ze dat dan, zeg maar. Maar volgens mij hebben ze aandelen gekocht in wat Motomondo is, het bedrijf van vooral van Jan Ikema natuurlijk.
Mm-hmm.
Zeer bijzondere verhaal.
De importeur van Royal Enfield, Hyosung, Mesh,
Motomorini.
Een heleboel.
Royal Enfield, dat had ik al genoemd. Zes merken zijn het nu met QJ erbij.
Okay.
Maar het aparte is natuurlijk, Lauwman is ook eigenaar van de Nimag. En Nimag is de importeur van Suzuki in Nederland. Dus het bijzondere was dat een van de mensen van de Nimag erbij was bij deze presentatie. En ja, daar werd dan een beetje dat is de samenwerking en het partnership en weet ik veel wat, doorgevraagd. Ja, we gaan niet de boel in elkaar schuiven. Dat was niet de bedoeling, maar de partnership, nou ja, je kent het allemaal wel, marketing speak.
Ja.
Maar uiteindelijk hangen er dus nu twee motorbedrijven heel dicht bij elkaar. Zijn geografisch ook vlak bij elkaar. Vianen en IJsselstein lichten op een steenworp afstand van elkaar.
Ja.
Dus dat was wel bijzonder. En ze zeggen dus ook, voor het ontwikkelen van een nieuw dealernetwerk voor QJ Motor gaan wij met de Suzuki dealers beginnen. En dus Mark Hoege bijvoorbeeld, Suzuki Tuning.
Ja, bekend Suzuki dealer in de Benelux.
Die gaat QJ doen. En er gaan ook wat andere bekendere Suzuki dealers QJ doen. Dus het voordeel is dan dat dat gelijk bij de wat grotere dealers terechtkomt. En dat is vaak met nieuwe, kleinere merkjes het probleem. Kom je ook bij nieuwe of bij kleinere dealers terecht.
Kleinere merkjes in de Benelux, voor alle duidelijkheid.
Exact.
Want als je QJ even gaat googlen, dan val je
niet
erover.
Ja. Ja, nou ja, dat is wel ook een beetje pikant verhaal natuurlijk. QJ is eigendom van Geely. Geely is eigendom van de Chinese overheid. Nou, daar kan je van alles van vinden en van zeggen. Maar bijvoorbeeld ook Volvo, Polestar, Link & Co.
Zit er ook allemaal bij.
Allemaal onder die paraplu. En dus ook allemaal Chinees staatseigendom. Dus er zitten, grappig, in sommige QJ's zitten dingen ingebouwd waar straks onboordcamera's ingebouwd kunnen worden in de motor. Dus wij durven al niks meer te zeggen, want dan de volgende keer in China op vakantie gaat, moet je gelijk meelopen, want dan hebben ze alles meegeluisterd.
Ja.
Dus dat is wel een beetje bijzonder aan QJ. Het grappige is, jij zei er straks, het is een heel verschillende aanbod. Nou, dat klopt ook exact.
Ja.
Eigenlijk brengt QJ, laat ik het kort houden, niks nieuws, want het is het zoveelste Chinese merk. die qua kwaliteit niet kunnen tippen aan wat CF Moto doet, maar niet in de buurt komt aan de onderkant van wat bijvoorbeeld Mesh doet. Mm-hmm. Dus ze zitten er bijna. Je ziet dat ze de concepten goed bouwen. Het ziet er allemaal netjes uit. Het klopt allemaal. Maar het is het nog net niet helemaal. Het is net nog niet helemaal af. Er zitten net nog de boutjes precies in het zicht. En de grap is dat ze eigenlijk een beetje de rechtstreekse strijd lijken te ontlopen. Want ze komen dan met de meest bizarre motorconfiguraties. Ik heb gisteren gereden op een shoppertje waar een V4 600 in zit.
Ja, dat hoorde ik.
Ja, ja. Die hoorde ik ook, want die hoor je geweldig goed. Dat ding is een hartstikke leuk ding. Maar ja,
Ja.
Nou ja, en dan hebben ze een aantal allroad-achtige adventure modellen. Waarvan ze dan een 700 en een 800 hebben. Maar die lijken totaal niet op elkaar. Het zijn totaal verschillende modellen. Dus het is niet de 800 is een opgeboorde versie van de 700. Wat je zou verwachten. Nee, het zijn echt verschillende motoren. Dan hebben ze een viercilinder sportmodel.
Okay.
De SR.
Ja, die kenden we natuurlijk al. Die,
met die wings.
Die staat toch aan de start in de supersport ook.
Ja,
gewoon,
klopt. Ja, ja. Ja, inderdaad. En ja, dat is ook wel weer een apart ding. Is niet zo'n giller als dat je zou verwachten van een CBR 600 bijvoorbeeld. Wat hebben ze dan nog meer? Dan hebben ze nog wat naked bikes. Die heten dan SRK volgens mij. Maar die nemen ze dan weer niet in Nederland. En dan wordt het een beetje een raar verhaal. Want ik heb daarna gevraagd van joh, die naked, waarom, dat lijkt mij de knaller. Ja, maar daar is alleen nog maar een 700 van. En die vonden we een beetje gedateerd. Dat is best wel apart, want die is hetzelfde platform als van de Adventure 700. die ze wel doen, dus... Het is alles bij elkaar.
Daar stond de marketing speech even af.
Ja, het is allemaal een beetje... Ik denk dat QJ ongelooflijk veel potentie heeft. Dat kan ook niet anders als je uit zo'n concern komt. Maar het lijkt wel een beetje alsof ze misschien een jaartje te vroeg nu in Nederland aan de slag gaan.
Okay.
En dan hebben ze ook... De importeur heeft uit het gigantische aanbod, want nou, die Chinezen die hebben 300 verschillende modellen of zo. Mm-hmm. Hebben ze 10 modellen genomen waarvan ze zeggen, nou, daar gaan we mee aan de slag.
Ja.
Ja, en zelfs dat is al zo, nou, eclectisch, dat je denkt, hè?
Ja, dat klinkt wel als exact hetzelfde gevoel dat ik had toen CF Moto geïntroduceerd werd in de Benelux. Die waren er ook een jaartje te vroeg bij, maar dan wel met het idee van, ja, er zit zoveel potentieel in. Deze kans mogen we absoluut niet laten schieten.
Copy-paste hier.
En kijk nu, ze hebben echt wel een heel mooi gamma al klaarstaan. Ja, het zijn Chinese motorfietsen, maar als je ermee gaat rijden, zijn het wel de eerste Chinese motorfietsen die qua kwaliteit, qua prestaties, et cetera, echt heel dicht in de buurt komen. Of op zijn minst met hun prijs goed maken ten opzichte van de Europese modellen.
Nou, daar zit het punt.
Daar staan ze volgens mij eigenlijk wel, is het een beetje een level playing field.
Ja. Ja.
Maar ja, die prijzen, hoe zit dat dan bij
QJ?
Nou,
dat is het punt dus een beetje. We gaan het straks over kortingen hebben. Mm-hmm. En daar is het super moeilijk en daar komen ze eigenlijk moeilijk aan. Ze hebben een model wat uitschiet, die je dan opeens veel minder hoge prijs is dan je zou verwachten. Maar daar zijn dan bijvoorbeeld ook geen concurrenten van. Wat mag je vragen voor dit model? Ja, weet ik veel. Een 800cc supersport. Ik heb geen flauw idee.
Ja.
Dus daar zit momenteel voor de Chinezen het grote probleem. Dat vooral de Japanners enorm gas aan het geven zijn. Dat ook KTM-prijzen laat vallen als er niks aan de hand is. Dus... ik denk dat...
Dat beweegt wat in de motorwereld.
Ja, maar ik denk dat datgene wat jij noemt, zeg maar CF Moto, dat eigenlijk copy-paste is.
Ja.
En dat je dan ook wel denkt, nou jongens, had het iets duidelijker gemaakt. Van joh, dit is het model wat we gaan doen. Kom, neem niet en de 700 en de 800. En dat blijken dan ook nog eens totaal verschillende dingen te zijn.
Ja.
Daardoor is het een beetje chaotisch. Het is
je, toen ik het persbericht zag verschijnen van QJ Motor komt naar de Benelux. Ja, dan moest ik direct denken aan de Belgische importeur van Suzuki ook, zoals jij zegt. Want Matteo, daar zit ook Benelli.
Ja, ja.
Bij Matteo zit Benelli. En die Benelli's, ja, als je die naast de QJ's parkeert, dan is het niet toevallig dat de prijslijsten ook gewoon identiek gelijk zijn aan elkaar.
Komen uit dezelfde fabriek.
Want die komen uit dezelfde fabriek. Het zijn nagenoeg dezelfde modellen. Soms is het onderscheid buiten een stickertje of een kapje heel moeilijk te zien.
Ja, maar daarom heb ik ook dat, het idee dat ze van die rare modellen genomen hebben. We hebben dat cruisertje is best een lolle. Mm-hmm. Hè? Die V4 600 cc cruisertje. Nou, het grappige is, er blijkt best wel markt te zijn voor een Rebel 500 en een Kawasaki Vulcan S650. Dus daar is best wel een soort van markt. En dan met een V4 is het helemaal super lollig natuurlijk. Maar de concurrentie komt dus bij Benelli vandaan. Dat is hetzelfde merk. En daar komt nog een merk bij. Want dat wordt dan MPB Morbidelli. En dat komt ook uit dezelfde fabriek. En ik heb het gevraagd, mogen jullie keihard met elkaar concurreren? Ja hoor, we mogen gewoon volledig losgaan op elkaar. En dan, nou ja, heb ik al vaker gezegd, denk ik dat de nieuwe importeur meer slagkracht heeft dan de oude, dan Moteo in Nederland.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd naar die strijd, maar het is wel een beetje, het moet zich nog een beetje, het stof moet nog neerdalen in mijn beleving.
Ja. Dat wordt interessant. Ik kan in ieder geval wel aansluiten wat België betreft, dat daar ook al heel vaak in realiteit gewoon Royal Enfields en, om ze dan maar de Moto Mondo merken te noemen, dat die ook wel vaak terug te vinden zijn bij Suzuki-dealers, ook al zit Suzuki dan weer bij Moteo.
Ja.
Dus misschien wordt Moteo daar een beetje ingehaald door de realiteit.
Dat denk ik wel.
Ik ben benieuwd om te zien wat dat gaat geven. Ik weet in ieder geval dat die dealers maar wat blij zijn dat ze een Royal Enfield hebben staan, waar de laatste jaren gewoon heel veel mooie, leuke nieuwe modellen zijn gekomen, waarbij Suzuki nu wel terug op gang begint te komen, maar waar ook gewoon een hele tijd echt... Ja,
dat was geen droog.
Het was gewoon een ramp.
Nee, klopt. Het was echt gewoon... De dealers die al die jaren Suzuki trouw zijn gebleven, die hebben echt wel door een dalletje
goed,
gegaan.
Goed je af, absoluut. Zullen we maar overgaan naar het volgende model. Je hebt er al een heleboel over geroepen, wat meteen ook de reden was dat je niet op de perspresentatie uitgenodigd was, volgens mij.
Laat me raden.
De XSR 900 GP van Yamaha. Ik heb zelden zoveel uiteenlopende meningen binnen gehad over een motorfiets als over de XSR 900 GP.
Maar jij hebt ermee gereden.
Ja, ik heb ermee gereden.
Daar hebben we echt wat aan.
En dat is dan weer iets waar, ja, kijk, we hebben een hele leuke testrit gedaan. We hebben fotootjes mogen maken op het circuit van Estoril. Al wat je wil, maar ja, het kleinste kind... Nee, ik zal niet zeggen kleinste kind, maar een beetje motorjournalist had ook wel al kunnen raden hoe dit ding zou rijden. Mm-hmm. Je begint namelijk met de basis van een XSR, zet er een verhoogde clip-on op. Dus dat betekent dat je een stuk comfort gaat opofferen ten voordele van de looks.
En het is toch altijd rete druk in de buurt, hè? Dus er was niet lollig rijden, gok ik.
Ja, in Portugal... Ik moet zeggen, de andere motorjournalisten die hebben steen en been geklaagd. Misschien lag het gewoon aan mij dat ik te veel in de Benelux gereden had, maar ik was blij dat ik nog eens in het zonnetje wat bochten kon nemen. Maar er was best wel wat fietsverkeer en autoverkeer,
etc. Het is altijd daar, joh. Estoril omgeving komen we vaak, Cascais.
Ja.
Nou, dat is echt gewoon de domste keuze ooit, want het is daar gewoon de hele dag file rijden.
Ik heb me er eigenlijk heel weinig aan gestoord en wij zaten dan in de buurt van Ericeiris, waar het wereldkampioenschap surfen wel langskomt.
Oh,
dat is
nice.
Zo'n prachtige streek. Echt wel een aanrader, maar ja, misschien eerder met de fiets dan met de motorfiets.
Om surfplank.
Ja. Anyway, om terug te komen bij de XSR. Ja, die rijdt dus als een XSR, zoals je zou verwachten, met dat gigantische supergoeie driecilinder motorblok van Yamaha. Heel veel power over heel het toerenbereik. En de toegevoegde waarde van deze motor, ja, die zit hem 99% in de looks. En dan bedoel ik niet alleen de, zeg niet, Marlboro-kuipjes die erop hangen, maar gewoon ook het feit dat je vanuit de cockpit, als je in het zadel zit, dat je echt een heel cool zicht hebt. Dat is iets wat ze bij Yamaha goed doen, dat ze ervoor zorgen dat de motorfiets, dat er niet alleen gekeken wordt naar de algemene looks, maar dat ook de afwerking waar je de hele tijd op aan het kijken bent, als je aan het rijden bent, dat in orde is.
QJ, luister even mee.
Ja,
die bouten de hele tijd midden in beeld, dat willen we niet.
Dat is dus het verschil tussen iemand die er echt mee bezig is. Bij Yamaha weet je gewoon dat ze waarschijnlijk een studie gedaan hebben over die cockpit alleen al. Want ze gaven zelf toe dat het dashboard en de dashboardbediening van een Tracer bijvoorbeeld, dat was vroeger met zo'n scrollwieltje waar je dan nog moest op duwen en zo. Ja, dat is allemaal overboord gegaan. Is heel veel kritiek op geweest destijds. Nu zitten ze met handige joystick eigenlijk voor de bediening. En je hebt een digitaal scherm waar je dan... Wat ik zo cool vind, wat eindelijk iemand eens doet, maar dat je niet gewoon het standaard digitale schermpje hebt, zoals dat ook op iedere goedkope Chinese motorfiets plakt tegenwoordig. Ja, dat ze gewoon voor goedkoper kunnen aankopen dan een analoge toerenteller. Maar waar je nu dus ook een analoge look toerenteller op je TFT-scherm krijgt.
Cool. Ja.
Dat er net uitziet als destijds op de TZR's de YSR's.
Eén dingetje tussendoor gooien. Even wat ik me, nu jij dit zegt. QJ deed het net andersom. Die hebben fantastische, mooie, hele dikke TFT-kleurenschermen.
Ja.
Alleen er is niets instelbaar. Want ze hebben niks. Dat is niet waar. Eén model heeft mappings en traction control. Mm-hmm. Want geen enkel model heeft ride-by-wire.
Oh.
Dus ze zijn ook geen Euro 5 plus gekeurd. Dus er komt allemaal nog wat nieuws aan. Maar dat geldt terzijde. Dus je hebt een prachtig scherm. En dan ga je in de settings, denk je... is dit het?
Ja. Nee, bij Yamaha dus, is dat dus echt wel tot in de puntjes verzorgd.
Goed verzonnen.
En dan merk je ook dat ze aan details hebben gedacht. Zoals Ja, oudere rijders weten dit, van oudere sportmotoren, dat je altijd de steuntjes had naar de voorkuip, mm-hmm. waar dan zo'n een circlips in zit om die kuip op zijn plek te houden. Ja, ik weet niet meer het exacte model, maar de Yamaha marketeer heeft dan wel verteld van ja, die zijn van die motorfiets terug opnieuw gedesigned, exact hetzelfde, nu terug in productie. Mensen met die motorfiets van zoveel jaar geleden kunnen ze nu terugkopen, omdat ze op deze XSR terug aanwezig zijn. Toegegeven, er zijn ook een paar foutjes gemaakt volgens mij. En dat is onvermijdelijk als je bij die retro designs uitkomt, omdat een euronorm en gewoon homologatieverwachtingen ook wel een rol spelen. Zo heb je dan bijvoorbeeld bar and mirrors die erop gezet zijn. Wat totaal niet overeenkomt met de homologatiemodellen van destijds, waren gewoon altijd mooi, zo van die Ford Sierra, geloof ik, spiegeltjes, of Ford Escort spiegeltjes, zo bovenop de kuip zaten. Dat was veel mooier geweest, maar dat kon dan niet. Bij het achterlicht was er ook zo'n dingetje. Dus er zijn een aantal kleine designafwerkingen, zal ik maar zeggen, die niet helemaal zijn wat ze moeten zijn. Ook de koplamp, daar had ik het zelf redelijk moeilijk mee. Ik had veel liever een ronde koplamp gezien, à la OW01. Maar allemaal maar om te zeggen dat...
Die ronde koplamp is er wel. Want wat apart is, ik kom gisteren op een Japanse site, kom ik diezelfde machine tegen met een complete kuip en ook met een ronde koplamp.
En dan aftermarket of van Yamaha zelf?
Ja, van Yamaha, aftermarket van Yamaha zelf. Dat heet daar YS Gear, volgens mij. Dus ze hebben een extreem groot accessoirepakket, mm-hmm. wat ze in Japan verkopen.
Okay.
Waarom je dus verschillende kleurstellingen kan kopen, dat ja. ding. Terwijl jullie die Marlboro kleur gehad hebben. En in 3 kleurstellingen volgens mij, of misschien wel 4. En eentje met een ronde koplamp. Ik snap er gereed van. En dat is dus origineel, niet origineel Yamaha.
Kijk, dat is in ieder geval iets wat niet naar de Europese pers gecommuniceerd is. Ik vermoed inderdaad dat homologatie daar gewoon een rol in zal spelen. Maar tegelijkertijd laat dat dan wel een aantal deuren open voor het Yard Build Program dat Yamaha nog altijd heeft. De hele Faster Sons gedoe, dat is nu zo uitgebreid. Het is een marketing gimmick, laat dat vooral duidelijk zijn. Maar tegelijkertijd komen er uit de Yardbuild heel soms echt wel coole dingen voort. En volgens mij hebben ze met die GP nu weer een hele coole basis om aan de slag te gaan. Het is gewoon een steengoede motorfiets, de XSR. Het stuurtje doet misschien wat af aan het comfort van de naked bike, aan de echte dagelijkse rijders, jongens die echt
dus eigenlijk
kilometers willen doen. Jij mag dat zo bekijken. Als je
zeg het dan.
Ja, dat zou ik niet zeggen. Bij die XSR Abarth, dat was echt een
die was echt niet best.
Ja, misbaksel, zal ik maar zeggen. Nee, ik vond dat geen lelijke motorfiets, maar daar zag je gewoon echt dat ze niet goed genoeg hadden gewerkt aan de ergonomie. Daar hadden ze echt gewoon een laag stuur op gezet en dan zit je meteen in zo'n garnaalhouding. Dat klopt gewoon niet. Die XJR 1300, exact hetzelfde. Een goede naked bike, een laag stuur erop gezet en dan verneuk je die ergonomie. Dan heb je nog wel een leuk ding om naar te kijken, maar daar stopt het bij. Deze GP die gaat echt wel een stukje verder. Die is niet alleen leuk om naar te kijken, je kan er ook nog echt lekker mee gaan rijden. Maar ja, je weet gewoon, een sportmotor die gaat altijd minder comfortabel zitten dan een naked bike. That's it. Maar er is echt wel over nagedacht. En verder, ja, ik zou niet weten wat ik er nog aan moet toevoegen. Hij kost wel redelijk wat. Ik geloof rond de 15 dat hij in België zat. Dat zal dan in Nederland 16 worden.
En eigenlijk is het een MT-09 of een Tracer 9 basis, toch?
Ja.
Ja, dan is dit wel echt serieus.
Dus geld. Dan is het veel geld, maar de opties die erop zitten en de extra's.
Dat dashboard wat je vertelt, dat klinkt wel heel erg cool.
Ja, absoluut. En het is net in die kleine dingetjes dat je ontdekt dat ze er toch wel veel meer van gemaakt hebben dan die XSR Abarth bijvoorbeeld was. Hè, die trouwens ook totaal verzwegen werd in alle marketing speak. Daar werd met geen woord over gerept, want ja... Dat was dan, dat was dan zogezegd een mislukt voorproefje. Ja. Maar ik vermoed dat we vooral de customs die er nu nog gaan aankomen op basis van die GP, daar ben ik wel naar benieuwd.
Ja.
En verder heb ik er weinig over te zeggen. Rijdt leuk, stuurt exact zoals je zou verwachten van zo'n ding. Een beetje zwaarder dan met een rechtstuur erop, maar ja, zeer acceptabel.
Okay.
En hoe langer ik er naar kijk, hoe mooier ik hem vind. Al moet ik wel toegeven, als je dan het origineel ernaast zet... Dan zijn we wel uitgesproken.
Ik zag persfoto's en dan... ik heb wel eens wat van jouw pak gezegd, maar... had de meneer een rood-witte jas aan?
Ja.
Was dat een officiële persfoto nou of was dat gewoon een journalist die...
Nee. Yamaha heeft ook effectief, zoals je al zegt... Er zijn aftermarket al een hoop dingen beschikbaar. Ja. Vooral dan in Japan. Maar ook voor Europa zijn er heel veel accessoires nog beschikbaar. Ik had gehoopt dat er ook zo'n mooie dubbele Acra-uitlaat zou bijzitten... die een beetje verwijst naar het tweetaktijdperk. Dat niet. Het is gewoon een enkele pijp. Maar dus ook qua kledij, qua optietjes voor de motorfiets... De ja, noem het geen Marlboro jasjes, noem het geen Marlboro kleuren voor
maar
op je
helm. Maar die jas leek wel 6 maten te groot van die vent die hem aan had op de foto.
Dus. Ja, dat is blijkbaar mode. Daar, daar steek ik het op. Van dat soort dingen, daar ben ik dan niet helemaal in thuis. Ik zou iedereen nog gewoon aanraden van goede beschermende kledij te kopen. Maar sinds die café racer hype is daar veel van overboord gegaan, denk ik.
Ja. Nou, maar vanaf nu kunnen we weer bellen hoor. Niks aan het
haasje. Ja, exact dat. En dan moeten we het nog eventjes hebben over een motorfiets waar onze Joost al mee gereden had. Waar ik nu ook mee gereden heb. En waar ook nog wel wat meer nieuws aan vasthangt. Je had op Nieuwsmotor al het berichtje gepost dat BMW Motorrad, die komen met ASA.
Ja. Automated Shift Assist.
Ja, in het goed Duits is dat dan...
automatisch!
Automatiek, schaltgetriebe, whatever. En ja, dan hoor je meteen heel veel kritiek van de Honda-liefhebbers. Dat hebben wij al zoveel jaar. Ja, inderdaad, DCT. Honda heeft DCT. Maar onlangs hebben ze dus de Honda e-clutch geïntroduceerd. Onze Joost die was er al mee gaan rijden op de presentatie. En ik vond dat hij het een beetje slecht verkocht heeft in de vorige podcast. Of misschien was hij gewoon niet zo'n fan, dat is een goed recht. Maar ik heb er nu mee gereden op een CB650R. Mm-hmm. En dan moet ik goed opletten dat ik het goed zeg.
Het is een naked, want, is dat, hè?
Ja, het is een naked bike, dus ja, CB. Het is een 650, dus het is niet meer de Japans gebouwde 600, maar de Chinees gebouwde 650.
Parallel.
En daar hangt... Nee, viercilinder.
Wat?
Ja, viercilinder. Okay. Die 650 is ook altijd een viercilinder geweest, maar die werd dan in China gebouwd, niet in Japan. Bla, bla, bla.
Ja.
Leuk ding. Echt weinig op aan te merken. Daar zit nu dus die e-clutch op. Dat is een automatisch systeem om te schakelen, dat als meerwaarde ten opzichte van een quickshifter heeft, dat je ook naar eerste versnelling kan terugschakelen, zonder dat je... bij het tot stilstand komen je koppeling moet intrekken. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk een quickshifter waarmee je ook zogezegd richting neutraal gaat en waarbij je bij het accelereren vanaf 0 km per uur dat je ook gewoon aan het gas moet draaien zoals op een scooter. Waar een automatische een elektromotor die gaat ervoor zorgen dat het automatische gedeelte van het schakelen geregeld wordt. Kan je heel veel over zeggen. Honda heeft een hoop systemen waarbij je automatisch kan schakelen. Mensen die trouwens roepen dat DCT al 15 jaar bestaat. Ja, dat is helemaal correct. Maar Honda heeft al sinds de jaren 60 automatische schakelsystemen.
Yamaha op hun, had de FJR AS.
Exact dat. Ja. Dus het is helemaal niet zo'n nieuw gegeven. Maar wat nu echt wel opvalt, is dat het gewoon van de eerste keer heel goed functioneert. Waarbij die DCT in het begin was de opmerking altijd hetzelfde. Van 1, het is weinig sensationeel ten opzichte van gewoon schakelen. En 2, vooral het terugschakelen gebeurt heel laat. Dat is nu op die 15 jaar tijd heel goed doorontwikkeld. En ze hebben nu een systeem dat wel goed werkt, maar dat ook 1000 euro extra kost en 10 kilo meer weegt.
Nu heb je het over DCT.
Over het DCT. Puur over het DCT.
Laten we niet het hele verhaal weer opnieuw ingaan, want dan word ik weer zo grijnig.
Nee, maar dat maar om aan te geven dat, dat automatisch schakelen, dat het echt wel geëvolueerd is. En die e-clutch is volgens mij samen met de quickshifter gewoon een optimaal systeem. Het enige verschil is dat je nu dus, in tegenstelling tot DCT, wel terug volledig gewoon kan schakelen en kan quickshiften als je wil.
Ja.
En dat van nul starten. Dus dat vind ik heel goed gedaan. Mm-hmm. Daartegenover staat dat er een puist op je linkerkarter plakt, rechterkarter, waar die koppeling zit. Daar moet Honda nog even iets aan doen. Onder een kuipje kan je het mooi wegwerken. Op een naked bike valt het net iets te hard
op. Het kan
ook
retrofit op oudere modellen kopen.
Juist.
Nou, ik heb er nog niet mee gereden. Dus
tot zover. Ik vind het echt een aanrader van jongens, ga het gewoon eens proberen. Ja. En blijkbaar zitten de andere merken er ook niet mee stil, want BMW komt met dat ASA.
Ja, dat is wel een aparte. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal uitkom wat er precies gebeurt daar. En de grap is dat BMW zelf op haar social media als reactie steeds geeft en heel veel reageert. Er komen heel veel reacties op social media. Mm-hmm. Niet de Nederlandse, maar de Engelstalige.
Ja.
En dat ze steeds zeggen, binnenkort komen we met meer uitleg. Tot nu toe ziet het eruit alsof het een soortgelijk systeem is als DCT. Want het heeft 2 koppelingsactuatoren volgens mij. En het verschil is dan dat ze het pookje gebruiken in plaats van de flippers. Dus je moet of kan dan nog steeds zelf schakelen. Maar in plaats van flippers kiezen ze dan voor een schakelpookje. Nou, dat is eigenlijk misschien wel slimmer. Maar ik heb het idee dat misschien ook wel het verschil is. En dat het voor de rest toch... ASA lijkt heel erg op DCT, maar nogmaals... BMW heeft er nog nauwelijks wat over losgelaten.
En tegelijkertijd las ik dan weer bij buitenlandse media dat ook Yamaha bezig is aan een automatisch systeem.
Heeft een patent aangevraagd, ja.
Hebben een patent aangevraagd voor het CP2-motorblok. Dus ja, het motorblok waar ik grote fan van ben in mijn MT-07, wat ook in de Tenere zit, de kleine Tracer en ga ze maar door. Dat daar ook een automatisch schakelsysteem van komt. En dan begin ik te denken van oké, ja, die Honda e-clutch vond ik nu wel fijn. Maar waar zijn we in godsnaam over bezig dat alles automatisch geschakeld moet worden?
Ja, lastig vind ik.
Toch gewoon een scooter.
Ja, ik ben zelf geen fan van DCT, zoals misschien bekend is. Maar ik ben wel weer fan van quickshifters. Dus misschien dat de e-clutch al die kant op komt. Het is niet zo dat ik per definitie al die systemen, nou, dat ik daar geen zin in heb. Maar dat ik wel denk, nou, deze bevalt me wel goed en die niet. En ik heb het idee dat ik dat waar BMW mee komt niet heel erg in mijn straatje gaat zijn.
Ja.
Maar iets, kijk, een quickshifter is nog wel eens een beetje ruw en lomp. En vooral bij lage toeren werkt het nog niet zo geweldig. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat daar upgrades gemaakt worden. Dus voor mij is de basis altijd, het mag wel wat meer brengen, maar het moet mij nog steeds altijd 100% de baas laten zijn. En dat is bij veel van die systemen niet helemaal zo.
Nee, en zoals je al aanhaalt, bij die quickshifter hangt het ook heel veel af. BMW is daar dan toevallig ook een mooi voorbeeld van. Op hun viercilinders heeft het altijd feilloos gewerkt.
Ja.
Op de twee cilinders, ja,
BMW's waren wel die quickshifters.
Was het echt hopeloos gewoon
ja,
in het begin.
Ja, die waren slecht.
Ja.
Ja, altijd geweest. En hebben ze eigenlijk ook nooit echt goed gekregen op die boxers bijvoorbeeld. Dus misschien dat dit dan een oplossing is daarvoor.
Ja.
Want ze hebben vast ook wel gemerkt dat hun quickshifters bij BMW nooit zo goud waren.
Ja.
Dat,
ja, kijk, automatisch schakelen, die e-clutch is me bevallen. Maar als ik dan voor mezelf kijk naar mijn motorbeleving, et cetera, doen we toch gewoon een koppelingshendel. Ik zie niet wat er wat
koppelingshendel met een quickshifter en zo nu dan pak ik ook gewoon bij normaal schakelen toch nog even de koppeling bij om iets beter te kunnen doseren, maar dat moet er nog wel mogelijk blijven.
Ja, iemand die toch zo geweldige fan is van het automatisch schakelen, die mag het altijd laten weten op ons e-mailadres.
Wat was het ook alweer?
Info@nieuwsmotor.
Nee. motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Ja,
kijk eens aan. Dat is dan meteen het einde van dat onderwerp. En dan kunnen we over naar de kortingen in motorland. En
zo,
nu hoor ik heel veel Nederlandse oren spitsen.
Katsching!
Je kan er niet meer naast kijken.
Nee.
Er zijn gewoon ontzettend veel kortingen over het hele motorlandschap. Bijna ieder merk doet eraan mee. Kortingen. En niet alleen op de winkeldochters en de modelletjes waar ze niet meer vanaf kunnen. Ik dacht eerst van dit is puur een Euro 5 plus ding. Iedereen moet nog van zijn laatste rommel af. Maar
niet waar.
Dat is niet zo.
Nee, er worden echt bizarre kortingen gegeven. Het meest recente is eerst Royal Enfield, die alle modellen verlaagde. Kawasaki verlaagde de prijs al voordat ze de prijs hadden bekendgemaakt.
Yes.
De meest opvallende van de laatste tijd is KTM. De 99 Duke doen ze €1200 van de prijs af. En dan ook nog het Tech Pack. Wat een beetje zo'n onzinverhaal is, want het zit al in de motor, maar dan moet je betalen om het, om het aan te zetten. Dat kost je normaal tegen de €1000, krijg je er nu gratis bij. Dus uiteindelijk zit je dan, even voor het gemak, tussen de, nou zeg even afgerond €2000 korting op een nieuw model.
Ja.
Dus er is echt wel wat aan de hand. En voor consumenten is dat geweldig, hartstikke tof. Het beroerde is alleen wel, als je net zo'n ding gekocht hebt of wat langer geleden, op het moment dat, en ik heb dat in het verleden zelf ook wel eens gehad, had ik een nieuwe motor gekocht. Aan het einde van dat jaar verlaagde KTM de prijs al even met €1500. Dan schrijf je als eigenaar €2000 extra af. En dat is niet zo tof. Maar aan de andere kant, iedereen die een nieuwe motor gaat kopen, is dit wel een beetje het moment, lijkt het.
Ik had ook gezien op Nieuwsmotor dat flinke kortingen op veel Royal Enfield modellen, die werden ook gegeven.
Ja, klopt.
En om dan even terug te komen op KTM, daar wil ik toch aan toevoegen, het hele techpack verhaal, dat vind ik zo'n gelul. Echt, geef dat toch gewoon in één keer bij. Je weet dat de rijders die een Duke kopen, die willen die extra rijmodi erbij hebben, die willen die quickshifter beschikbaar hebben. Ja, waarom dan niet gewoon meteen het knopje omdraaien? Ja,
dit is gewoon fopperij dit, want je verkoopt iemand wat, en de grap was dan ook nog, dat doet het een jaar. En dat is natuurlijk rete slim. Dat schijnt dat dat in Autoland normaal is. Dat Tesla daarmee begonnen is, geloof ik, of zo. Maar dat je dat ding dan... Al die extra's, die doen het dan een jaar. En na een jaar gaat dat dan uit. En dan moet je naar de dealer gaan. Moet je even lappen. Ja, maak even €1000 over, dan drukt hij op de knop en dan doet het het
dat
weer.
Werkt ja, weer.
Dan voel je toch
en daarbij dan nog dat KTM bijvoorbeeld vorig jaar. Ik heb die SMC 690R natuurlijk ook goed in de gaten gehouden. Die stond rechtstreeks in lijn tegenover de Ducati Hypermotard, de nieuwe supermoto die ze hebben. Daar werden toen kortingen op gegeven en ik had het idee van ja, oké, KTM is hier aan het zorgen dat ze van hun stok afgeraken voor die Ducati er komt en alle supermoto jongens richting Ducati emigreren. Ja, die hebben nu gewoon de prijs even opgetrokken tot op hetzelfde niveau van de Ducati. Ja. Dus als jij eind vorig jaar zo'n 690 gekocht hebt, ja, hetgeen wat jij zegt, hè, dan moet je het toch echt wel bekocht voelen of dan moet je een hele goede dealer hebben die voor jou in de bres springt. En een deel daarvan gaat opvangen, maar...
Pff, ja, maar wat moet hij dan doen? Moet hij jou de helft van je geld... van dat te veel, ja, gaat hij niet overmaken.
Een stuk van zijn marge, een stuk van zijn
ja,
marge geven.
Als je hem alsnog of opnieuw gaat kopen, maar als je hem al hebt staan...
Ja, nee, tuurlijk. Dan is het einde verhaal. Ja, ja, dan koop je geen KTM meer.
Nee, maar in de hele breedte zien we het. En de grap is daardoor... dat vooral zeg maar in de kleine en in de middensegment... dat daardoor de prijzen best wel omlaag getrokken zijn. En dat daardoor vooral de Chinezen en een Royal Enfield het ongelooflijk lastig heeft. Mm-hmm. Want die halen het niveau soms nog niet helemaal. Dan denk je, dan moet je het goed maken op de prijs.
Yep.
Of het imago halen ze zeker nog niet. Dat is ook niet zo gek, want ze zijn nog niet zo lang. En als je het dan niet op de prijs kan doen, ja, dan wordt het een lastig verhaal. Heel lastig.
Dus na een tijd van inflatie en dat er bij de motormerken misschien ook een beetje ja, graai-inflatie geweest is van prijsverhogingen, et cetera, zien we nu terug een soort van marktcorrectie.
Misschien
waarbij inderdaad
is het ook,
die strijd,
misschien is het ook
die strijd
wel
met
zo.
De Chinezen aangegaan wordt.
En ik denk dat dat wordt nog, ik heb daar wel naar gevraagd, maar door de importeurs wordt dat momenteel ontkend. Dus hetgene wat ik zeg is waarschijnlijk waar. in fietsen is het heel duidelijk. Alle fietsendealers hebben momenteel enorme voorraden. En hoe komt dat? In de coronatijd konden ze niks krijgen. Daarna kwam de vertegenwoordiger langs, de sales manager.
Bestellingen al drie.
Bestel maar even serieus, want nu gaan we rammen. En ik denk dat dat in Motorland misschien ook wel een beetje is. Dat er al wel pakhuizen zijn in de haven van Rotterdam, waar alle merken dan maar 1000 van die dingen neerzetten.
Ja.
En terwijl het wel supergoed gaat met de handel in Nederland. Mm-hmm. Maar,
ja, in België trouwens ook.
Ja, maar omliggende landen is dat anders.
Het enige wat we in België natuurlijk horen, dat is dan van die tweedehands motorfietsen. Dat vooral dat blijft nog voortduren dankzij de keuring. Ja. Daar doen de Nederlanders dan trouwens ook weer goede zaken mee. Want alles wat in België niet verkocht geraakt, dat komt gewoon naar Nederland.
Importeren maar.
Ja, dat. Maar verder, de motorsector, we mogen echt niet klagen.
Nee.
En misschien is dat al een goede afsluiter voor de eerste helft. Over naar de pauze.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad, hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Groenburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Terug van de pauze. We zijn allemaal even wezen plassen. Het gaat wel veel sneller sinds Joost er niet meer bij is. Het scheelt toch zeker een half uur aan pauze. We hebben nog een aantal onderwerpen die we klaar hebben staan voor het tweede deel.
Ja, te beginnen met Lieve Joost, wat nu dan gewoon maar de brievenrubriek wordt. Daar hebben we een heel mooi afscheid voor onze Joost binnengekregen.
Nou, dat is echt Erik Waalkens heeft een brief gestuurd. Nou, dat is echt prachtig mooi. En het lollige daarin is, daarin omschrijft hij ons alle drie. het is wel een beetje confronterend zo nu al. Maar hij heeft wel een best aardig verhaal, zeg ik. Bijvoorbeeld over jouw carrière bij...
Ik heb hem ook gelezen. De pluimen kietelen nog wel een beetje.
Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant. Ik bedoel, jouw carrière heel bij leuk. Ducati. Een vaste relatie met een Italiaanse schone is toch lastiger dan het lijkt.
Ja, should have known. Ja.
En bij mijn is jouw mening is altijd fair, bla bla bla. En niet glad afgestreken onder de blanke lak. Nou, vind ik goed gevonden. Uiteindelijk zegt hij dus dat hij het erg jammer vindt dat Joost gestopt is. Dat snappen wij ook wel. Dat vinden wij ook wel. En het leuke is dan wel dat hij zegt, ik stuur dus eigenlijk nooit dergelijke berichten, tenzij een lofzang op zijn plaats is. Dan wel iemand er ongevraagd uitnaait. Welke van de twee moet je maar kijken, Joost? Daar kan hij het mee doen. We hebben nog een brief gekregen en eentje ging over de Spa EWC. Daar hebben we het al in de vorige uitlening over gehad.
Ja.
En Een andere is van Remco en dat is een best wel een goede tip.
Ik wil Span nog wel even hernemen. 7 en 8 juni, allemaal op afspraak. Ik wil het hele Oranje Legioen zien op de 8
maar die
8
weten
uren.
Niet wat op afspraak betekent.
Nee, allemaal aanwezig op de 8 uren van Spa-Francorchamps. De endurance-wedstrijd waar ook Nederlanders mee rijden op het mooiste circuit ter wereld.
En
zorg dat
bier.
Je erbij bent. En we hebben bier.
Ja, dat. Precies. Nou, oké. Okay. Zorg dat je erbij bent inderdaad. En hebben we ook nog een brief gekregen van Remco. En Remco zegt, kunnen jullie niet een keer in elke categorie van wat dan ook een beste kiezen?
Nee.
Dat klopt, want dat is een goede vraag op zich. Ik dacht zelf ook een supergoed idee, maar dan denk ik toch even naar de verkiezing van de motor van het jaar. Nou, uiteindelijk had ik een blauw oog en jij een bloedneus volgens mij.
Marketingtechnisch is het niet te verantwoorden.
Ja, precies. En kwamen we daar gewoon niet helemaal uit, want het is niet zo dat er het beste, in Motorland koop je vaak niet het beste. Want dan wil je dat de motor emotie heeft. Ik bedoel, Harley kan echt wel betere motoren bouwen dan dit als voorbeeld. Maar dat doen ze niet, want dan wil geen Harley-fan meer hebben. Zo simpel is het.
Daar moet ik te veel over nadenken. Maar ik denk dat je Harley net tegen de schenen hebt geschopt.
Nee. Want eigenlijk complimenteer ik ze. Want ik weet dat ze betere motoren kunnen bouwen. Nou ja, fijn. Okay. Dit komt niet meer goed, zeker.
Oh, ja. Oké, next. Motormarketingmisser.
Wou ik eigenlijk zou kunnen beginnen met Yamaha. Want die heeft een persbericht uitgestuurd. Nou, waar het volgens mij op neerkomt, die hebben een paar scooters cadeau gedaan aan een wielrenteam. DSM Firmenich Post NL.
You lost me at wielrem team.
Ja, precies. Nou,
fijn.
Nou, ik ook, maar ik denk, lees het toch even. Dan komt er toch een epistel binnen waarin die scooter, en dan hebben we het over een Yamaha Tricity 300, dat is zo'n driewielertje, weet je wel. Yep. Nou, daar gaan ze ellenlang door. Alinea's over dat het een gamechanger is en dat het bla 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 bla.
Ik heb het
en
wel gelezen. Het ging over dat ze de veiligheid verhoogden.
De veiligheid. Nou, weet je wat?
Met 33,3% want extra wiel.
Precies. Dus ze hebben een paar scooters die dan nu de voor- en de achterrijden of zo, weet ik veel wat. En daardoor wordt wielrennen duizenden keren veiliger. En ook de baas van het team, mevrouw Poelman, wordt nog aangehaald. Het is echt om te huilen. Maar dat is dus niet de marketing missen. dat is namelijk wel geworden. Dat zijn Jekyll en Hyde geworden. Die hebben een prachtige persbericht uitgestuurd. En daar kreeg ik vooral vragen bij. Want wat zeggen ze? Wij hebben nu uitlaten. Die hebben die met die geluidsklep erin. Daar zijn ze slim mee geworden. En die hebben nu officieel een samenwerking tussen Jekyll en Hyde en Harley Davidson.
Ja. Wacht. Dit moeten we even iets breder uitleggen voor de mensen die Jekyll en Hyde toch niet zouden kennen. Ja. Een uitlaat met een klep erin, zoals je zegt. Maar ze zorgen er vooral voor dat je asociaal luid kan rijden op momenten dat het past. Wanneer je in de bossen, in de bergen zit waar niemand je kan horen.
Ja, daar vinden mensen
en
dat wel een goed idee.
Dat
namelijk.
Je het gewoon terug stilletjes kan zetten op het moment dat je de binnenstad binnenrijdt.
Ja, uitgaande van het idee altijd vind ik dan wel weer grappig dat er plekken zijn waar je dat asociaal luid wel kan doen. Maar dat is een
ik ben ook
discussie.
Niet geen grote fan, maar dat terzijde.
Nee. Oké. Okay. Nou, die blablabla in een officiële samenwerking op Harley Davidson. Wij erkenden Harley Davidson in de regio hier. Ik denk, nou, dat is mooi, hé. Dan kan je zo'n ding erop zetten. Dan hou je gewoon je garantie. Officieel via de Harley dealer blijkt allemaal te zitten. Nou, ik denk, toch even zeggen. Nou, mailtje gestuurd naar van jongens, hoe zit dat nou precies? Blijft dan je garantie? Is het een officieel Harley Davidson product? Nou, dan heb ik ongeveer na 3, 4, 5, 18 mailtjes verder. Mijn eindvraag was dan, wat betekent officieel geëndorsed? Want dat bleek het dan te zijn. Nou, officieel geëndorsed.
Jullie Nederlanders zijn toch ook gewoon de Amerikanen van Europa.
Echt,
hè? Dat is niet
geloven.
Ja.
Nee, officially is uiteindelijk endorsed. Het einde van het verhaal. We zijn geen officieel Harley Davidson product, maar werken wel samen met HD. Nou, en voorheen verkochten we die producten al bij de Harley dealers, dus er is eigenlijk niks veranderd.
Niks veranderd.
Nee, maar nu wordt ons product ook actief gepromoot binnen HD als officieel erkende aftermarket uitlaat, maar dus nog steeds, je garantie is niet gehandhaafd.
Oké. Okay. Dus het wordt eigenlijk een beetje zoals alle producten van drag specialties of wat is het daar?
Alles wat er te koop is bij een dealer, dit is nog steeds hetzelfde. En of dat nou telefoonhoesjes zijn bij Yamaha dealer of je Jekyll and Hyde bij Harley Davidson dealer.
Ja.
Het is gewoon een motormarketing misser.
Ja, mooi. Ik heb ook nog staan motormarketing misser continued, omdat die,
nog meer?
De rubriek begint een beetje uit de hand te lopen, dat moeten we wel toegeven. De jongens van Piaggio die hadden per ongeluk een prijslijst.
Ja, dat is eigenlijk een beetje sneu zelfs. Ja. Ja, dat is wel een motormarketing missen, maar eigenlijk ook een beetje pech. Want wat gebeurt er? Nieuwsmotor heeft altijd een grote prijzensectie. Dus ik stuur mij even de prijslijst. En nou, dan sturen ze mij de prijslijst. En dat is een Excel. Nou, wat doe ik met die Excel? Ik kopieer alles uit de Excel en plak het in een ander document en blablabla. Nou, netjes gedaan. Piaggio-lijst op de website gezet. Krijg ik opeens een van de mailtje van, joh, die 310, hoe zit dat eigenlijk? Ik denk, 310, ik ga toch eens kijken. Maar wat is er nou gebeurd bij dat kopiëren en plakken? Ook verborgen cellen zijn er meegekomen, waarin dus de Vespa Sprint de 300 en de MP3 300 ook als 310 worden opgevoerd. Ja. Oh, kakje, nou, dat wordt gezeik. En dat valt dan gelukkig mee, want ze waren best wel sportief bij Piaggio van, joh, het was even niet anders, maar... En dan komt er natuurlijk wel het verhaal bij, wat misschien niet helemaal waar hoeft te zijn, dat dat maar interne prijzen waren.
Zolang de Italianen het niet te horen krijgen.
Precies, die spreken geen Nederlands, dus je horen dit ook niet. Maar uiteindelijk bleek dus ook een forum te zijn en de jongens van Scooter & Bike Express, die zijn dan net allemaal wat beter daarin onderlegd dan ik. Bleek uiteindelijk dat er dus een 310 aankomt, waar al wat geruchten over waren en dat er al prijzen waren. Ja. En dat het bewijs was dat ze er ook echt aankomen.
Ja, grappig. Ja. Ja, misschien nog heel even verder. Die Vespa 300, ja, dat is in België gewoon een gigantisch populair model. Ja. Zowel de 125 als de 300, die staan...
Bij ons de 300 ook.
Ja, die staan stevast in de top 10 van best verkochte motoren. En dan weet ik van een aantal Vespa-boeren dat de laatste 300, de HPE, dat die niet zo geliefd was omwille van een paar technische akkefietjes. Dus hopelijk zijn die voor de 310 er dan meteen uitgewerkt. Wat mij betreft maakt het weinig uit, want ik heb gewoon nog een oude 300 en die zal nog wel 100 jaar meegaan.
Ja.
Dat terzijde. Wat ons bij het rare nieuws brengt.
Rare nieuws.
Bimota Kawasaki. Dat zijn twee motormerken die al eeuwenlang bestaan en die sinds een paar jaar geleden altijd in één adem worden genoemd, omdat Kawasaki Europe echt wel een heel groot aandeel, om niet te zeggen alles, overgenomen heeft van Bimota. Daaruit zagen we al enkele producten met heel veel overlap, zoals, en nu moet je me even helpen met de naam, de Tesi, die dan gebouwd werd op basis van een ZH2, als ik me niet vergis, of van een H2SX, denk ik nog meer. Dus een gekuipt model met supercharger. En dan ook de NAV-besturing, of niet?
Ja, vooral de NAV-besturing. Juist
de NAV-besturing van Bimota.
Dat is het ding.
Wat was er nog uit voortgekomen?
Volgens mij de Z1000, Z1000SX hebben ze volgens mij ook iets model gebouwd.
Ja.
Maar om heel eerlijk te zijn, zie je daar bijna niet van terug.
Je ziet er heel weinig rond terug. Maar nu komt er dus wel een persbericht binnen wat aankondigt dat Kawasaki in de World Superbike overgenomen gaat worden door Bimota.
Dat is wel een heel bijzonder verhaal, Arno, want... uiteindelijk is het Kawasaki fabrieksteam, en dat noemen ze in World Superbikes, noemen ze dat een fabrieksteam,
KRT.
Maar dat is geen fabrieksteam, dat is Provec. Provec Racing is een team uit de omgeving van Barcelona. En dat zie je eigenlijk in alle raceklassen tegenwoordig, een fabrieksteam is geen fabrieksteam meer. Want het komt niet uit de fabriek, maar het wordt... Apart officieel geëndorsed door de fabriek.
Die had blijven hangen.
Ja, precies. Dat is bij Provec ook zo. Dat noemen wij Kawasaki Racing Team, oftewel KRT. Jarenlang natuurlijk ultra succesvol met Jonathan Ray. Enorme serie aan wereldtitels. Daarvoor ook nog met Tom Sykes.
Just.
Dominant geweest in World Superbikes. En alleen de laatste jaren zijn ze om de oren geramd. Eerst door Yamaha en daarna door Ducati. Mm-hmm. En het lijkt er een beetje op alsof ze die achterstand bij Ducati vooral niet meer kunnen inhalen. En dan denk je, wat doen ze nu? Dat is een hele rare sprong die niemand aan zag komen. We noemen het niet meer Kawasaki Racing Team. Nee, weet je wat? We noemen het vanaf nu het Bimota Racing Team by Kawasaki.
Ja.
Ja, wat dat is, het lijkt mij de weg naar de uitgang, als ik heel eerlijk ben. Want Bimota verkoopt zo weinig dat die het budget voor dat racen never nooit kunnen opbrengen. Mm-hmm. Dat is gewoon onmogelijk. Misschien dat ze hele grote plannen hebben met Bimota, maar dat lijkt mij persoonlijk ook sterk. Het is altijd al een beetje een rare combinatie. Een heel streng, strak geleid Japans bedrijf. En een stel Italiaanse vlierenfluiters die al 85 keer failliet zijn geweest.
Ja.
De charmes van allebei zou een prachtig resultaat op kunnen leveren. Maar het is gewoon een heel raar verhaal. En ik denk zelf dat Kawasaki dit de chicste manier vindt om zich terug te trekken uit World Superbikes.
Ja, en tegelijkertijd zijn er ook andere mogelijkheden, denk ik. Misschien even voor de mensen die niet zo into motorsport zijn uitleggen. Dus de World Superbikes, daarin wordt gereden met motorfietsen die eigenlijk niet veel meer te maken hebben met de superbikes die jij bij de motorboer kan kopen, maar waarvoor wel een homologatiemodel beschikbaar moet zijn. Bij Kawasaki is dat ja, sinds een eeuwigheid de ZX-10RR. Dus nog een extra R'tje achter die ZX-10 geplakt. Waarvan er dan 500, als ik me niet vergis, gemaakt.
Die aantallen weet ik niet meer, maar dat is... Het
zijn heel lage aantallen, dat weet ik wel. Waar een maximumprijs op geplakt mag worden van 50.000 euro, zeg ik heel stilletjes, omdat ik niet 100% zeker weet. Maar het is dus best veel geld als jij als particulier zo'n motorfiets wilt kopen. Voor die teams maakt het natuurlijk niks uit. Dus je zit eigenlijk met een homologatiemodel voor de teams. En in dat opzicht, ja... ga je bij Bimota misschien wel meer die achterban vinden om dat soort modellen in de markt te zetten. Maar het is duidelijk een marketing.
Maar de truc is ook dat die homologatieaantallen, die hangen af van hoeveel motoren je verkoopt. Nou, Bimota verkoopt amper motoren, dus die hoeven misschien maar 10 van die homologatiespecials te maken.
Ja.
Het probleem voor Kawasaki is ook dat die komen met een homologatiespecial die ze moeilijk verkocht krijgen.
Juist.
Een 50.000 ZX-10RR, ja, daar heb je geen honderden klanten voor. Terwijl Ducati, die doen dat lachend.
Die V4R's en de SP's, et cetera,
die komen met een special
bank.
En die vliegen de deur uit. Dus dat maakt het dat Ducati heel makkelijk homologatiemodellen kan maken en kan aanpassen. Want dan verkopen ze er gewoon weer even 500 van of weet ik veel.
Mm-hmm.
Terwijl dat voor Kawasaki niet lukte. Dus dit zou een soort van truc kunnen zijn om daar wat mee te gaan doen. Maar aan de andere kant is het ook zo. In World Superbikes en World Supersport is tegenwoordig eigenlijk alles al mogelijk. Vooral Supersport. Al neem je een achtcilinder drietakt mee. kom maar. En dan heet dat Next Generation.
Dat is nog een apart onderwerp. Maar in de World Superbikes is het wel zo dat je dan zou verwachten dat een industriereus als Kawasaki, ja, die kunnen wel wat verlies slikken op een homologatiemodel.
Ja. Dus als dat hebben ze al jaren gedaan. Hoor. Ja, want ik denk dat daar echt miljoenen ingegoten zijn in dat hele superbike verhaal.
Mm-hmm.
En dat verbaasde mij nog dat ze zo lang gas bleven geven. Ja. En nu, eigenlijk met relatief beperkte middelen, komt Ducati, of relatief dan wel hoor, maar komt Ducati daar erop en erover en zijn eigenlijk pas weer bij te halen als je er weer even 50 miljoen tegenaan klapt.
Ja.
Dat ze dan op een gegeven moment zeggen in Japan, jongens, hartstikke leuk,
nu is het mooi
maar die gaan we niet nog een keertje doen.
Ja. Nou. Tot zover Bimota Kawasaki en dan moeten we het nog eventjes hebben over een stel andere motorfietsen die we ook nog gereden hebben. Het is vandaag toevallig mooi weer. Er is al veel met de motor gereden. Helaas niet de beste lente gehad tot nu toe. Maar jullie zijn nog aan de slag geweest met de Zwartpielen 801.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat is een KTM Duke 790 met een andere bouw eromheen.
Okay.
Zoals de Zwartpielens en de Witpielens van Husqvarna dat al eerder geweest zijn. Het verbaasde mij persoonlijk nogal dat ze met het ding gekomen zijn. Want de vorige Zwartpielens en Vitpielens, de 701, waren geen succes.
Mm-hmm.
En of dat nou aan de motor ligt of aan de focus die KTM eigenlijk een beetje heeft laten weglopen bij Husqvarna. Dat durf ik niet te zeggen. Want op een gegeven moment toen ze Husqvarna hadden overgenomen, gingen ze opeens heel erg vol erop. En toen hadden ze Gasgas overgenomen en toen hoorde je opeens niks meer over Husqvarna. Mm. Nu hebben ze MV overgenomen en denk ik dat we weer minder van Gasgas gaan horen.
Weer vertrokken zijn.
Je kan als bedrijf ook maar je focus aan een aantal merken, aan een beperkt aantal uitgeven natuurlijk.
Mm-hmm.
En het is niet zo, bij KTM nooit zo geweest en dat zal ook nooit zo worden, dat ze als we hebben nu een vierde merk, dan nemen we ook een vierde marketeer aan. Want zo werkt het dan niet. Er is één marketeer die zich helemaal de touwtakken moet werken.
Ja.
En doe er ook maar even dit bij.
Ja, het blijft een moeilijk verhaal, hè? Want dan zie je, Gasgas komt nu weer volop in de aandacht met Pedro Acosta in de MotoGP bijvoorbeeld.
Maar ze hebben helemaal geen modellen.
Nee, en tegelijkertijd is het historisch gezien vooral toch een offroad merk, wat dan weer heel dicht in het vaarwater zit met wat Husqvarna ooit was, met waar KTM mee groot geworden is. KTM heeft dan wel dat uitgebreid gamma aan streetmodellen. Die proberen ze dan te vertalen naar de Husqvarna's met wat witte kuipjes.
Ja.
Ja. Ja,
zo zit het allemaal. Ja. Nou, zo komt dan nu die Zwartpielen er opeens, die 801. Daar is onze Michiel heen geweest. En die is dan enthousiast. Die Zwartpielen is een soort van scrambler-achtig model. En daar verwacht je dan qua rijden niet superveel van. Want scramblers zijn over het algemeen, heb je toch best wel prestaties opgeofferd om het er cool uit te laten zien. Met blokbanden als het beste voorbeeld. Kijk maar eens op mijn stoere blokbanden. Maar hij was echt positief verrast door wat de Zwartpielen hem bracht. En even kijken, moet ik ook even zijn. Oh ja, hij zegt daarbij wel dat de prijs, dat ding kost 2000 euro meer dan een 97 Duke. Die in feite dezelfde motor is. Dat is dan toch wel een beetje een lastige, zeg maar. Maar ja. Ja, je moet dan vallen voor het uiterlijk. Nou, het is een cool ding.
Als we één ding geleerd hebben van de XSR 900 GP.
Precies. Zijn daar verschillende meningen over. daaronder zit dus de 97 Juke. Dat kan je als minpunt zien. Je kan het ook als pluspunt zien, want dat is een bewezen model en een goede machine. Mm-hmm. Maar het lastige is, het zal altijd een beetje een niche model blijven. Je kan heel moeilijk inschatten wat de inruil ooit van dat ding gaat opbrengen. Ik zelf vind het een tof ding om te zien ook. En hij stuurt goed. Michiel zegt, joh, hij stuurt beter dan dat ik eigenlijk verwacht had van een scrambler. Is meer allround ook dan dat je zou verwachten van een scrambler.
Is er ook iets aan de vering gescramblerd? Of is dat gewoon,
dat durf ik uit mijn hoofd niet te zeggen. Want je ziet wel dat WP tegenwoordig ook wel een beetje de goedkopere hoek induikt qua vering. Het veringmerk van de KTM-stal. Dat weet ik wel. Je kan volgens mij links en rechts onder het rijden bijdraaien. En daar zei hij ook van wat daar opvallend aan was. Eigenlijk werd er gezegd, joh, zo gauw als we op slechte wegdek komen, draai alles wat zachter.
Ja.
Maar hij zegt, eigenlijk begon hij daarvan een beetje een soort pogo stick te worden. En pas toen ik hem harder zette op slechte wegdek, ging hij het beter doen. Dus dat in acht nemende. Maar daarna was hij dan wel weer positief verrast. Dus. Ja, je moet wel heel graag die motor zien en hem willen hebben. Want anders koop je wel een 97
Duke. Koop je gewoon een 97 Duke, zo die een stuk goedkoper is. En die 97 Duke, die is ook niet zo succesvol ontvangen als KTM aanvankelijk gewenst had. Nee. Ik weet dat ze nu, met de komst van de 98 en GP-modellen, R-modellen enzovoort, dat die 97 een beetje als het opstapbroertje gezien wordt.
Klopt.
Maar tegelijkertijd heb ik wel heel goede herinneringen aan dat model. We hebben ooit een vergelijkingstest gedaan met de MT-09 en dan een Street Triple RS, die alle twee wel een stukje duurder waren dan die 97 nu is. Op met de, ook zo'n klein baantje. Dus ideaal om met de naked bike een beetje te gaan raggen. En vooral dat chassis, dat is iets wat KTM ontzettend goed onder de knie heeft. Dus props aan de jongens van WP.
En die 97 hebben ze nu volgens mij een budgetmodel van gemaakt, die ook in Azië gebouwd wordt. Ja. Dus dat is dan toch al. Maar het lastige is natuurlijk, als je een merk bouwt of een model bouwt voor uiterlijk en imago, dan moet je er wel wat aan gaan doen.
Ja.
Dan moet je dat super hip gaan maken. Dan moet je op elk hipster evenement moet je met dat ding er staan, weet ik voor wat.
Binnenkort op Wheels and Waves.
Precies. Wheels and Waves. Ja, nee, precies. Oh, dat verwacht je dan niet. Nee, daar moet je dan
opa zijn. Iwan krijgt spontaan flashbacks.
Hou eens op, zeg. Ja, ik ga mijn baard laten staan en een knot erbovenop mijn hoofd.
En dan beter gaan surfen.
Nee, inderdaad. Dat is het lastige deel. Want eigenlijk zie je dat, daar is de capaciteit niet voor om dat Husqvarna-merk een beetje te pompen. Dan voorzie ik dat het nog een moeilijk verhaal wordt.
Ja, ik weet vooral van die Vitpielen. De eerste die gelanceerd werd, was dan met dat 690-blok, 701 monocylinder zo gezegd. Die Vitpielens die zijn op het einde echt aan dumpingprijzen verkocht geweest. Terwijl dat het eigenlijk best een heel leuke motorfiets was.
Ja.
Moeten we daarmee parallellen maken naar die 801? Dat zeg ik niet, maar ik ben een beetje een vreemde eend.
Ik hoop het niet, maar ik ben wel bang dat het lastig wordt als je dit merk, dit het enige echte straatmodel is wat je hebt.
Mm-hmm.
Of ze moeten heel snel met heel veel meer modellen gaan komen in die range en daar enorm hun best op kunnen gaan doen.
Ja.
Maar ik weet dat de mensen van KTM zich nu al de tyfus werken en dan eigenlijk al die vier merken niet aankunnen.
Ik weet zelf dat ik nog niet gestopt ben met scrollen toen ik zo'n Husqvarna 801 zag. Om maar te zeggen, ik weet dat er bij die 900 XSR, de GP, dat wel ontzettend vaak gebeurd is.
Ja, klopt.
En dat dat ook gebeurt bij de volgende motor waar ik het over wil hebben. Die heb ik gisteren nog getest op het circuit van Zolder. Daar heb ik enorm veel bekijks mee gehad. Ook al is het helemaal onderhuids niks zo speciaals. Ik ben namelijk gaan rijden met de Kawasaki ZX6R.
Oh, ja.
Wat nog steeds de 636 is, zoals we hem kennen. Heel veel is daar niet aan veranderd. Met uitzondering van twee kleurtjes. Namelijk, ze hebben er wat wit en wat blauw over gegoten. Het is nu de anniversary kleurstelling. En jongen, daar heb je een bekijks mee.
Is dat met die paarse kleuren ook?
Nee. Oh. Dit is dus de groen-wit-blauw gestreepte.
Oh, okay.
De kleurstelling die afkomt van de 750 ZXR.
Ja.
Met dan, je had ook de rood-wit-groene van Kawasaki France in het Endurance Racing. Dus eigenlijk gewoon twee strepen erover gezet. En jongen, je staat in het middelpunt van de aandacht alsof je met een Desmoserici komt aanrijden.
Jij hebt al verkering, hè? Dat is echt balen, man. Ja.
Nee, helaas zijn het dan ook altijd mannen van 60 of ouder die het bijstaan krijgen.
Dat zal je leren.
Ja, exact dat.
Ja.
Maar wat valt er verder te melden over die ZX6R? Het is Ja, een Euro 5 plus vooral, volgens mij, waar de katalysator een beetje aangepast is. Iets meer vermogen onderin, iets meer koppel onderin, iets minder vermogen bovenaan. En daarmee is het eigenlijk wel gezegd. Dus nog altijd een steengoede sportmotor, waar je vooral geen rijcomfort van moet verwachten, want het is Spartaans zoals je verlangt van een sportfiets. Ten opzichte, en dat vond ik ook wel een hele goede opmerking die ik online kreeg dan, was van kijk, als je die 636 gaat vergelijken met het 636 model van 1000 jaar geleden, wat is dan het grote verschil, wat zijn de verbeteringen? En
elektronica
dan zei ik inderdaad, dus als je gaat kijken puur naar prestaties, dan is het heel eenvoudig. En dat geldt eigenlijk algemeen gezien voor alle motorfietsen van de laatste 15 jaar.
Klopt.
Een set banden en een vering setup, die gaan meer verschil maken dan welke andere update die er geweest is, met de uitzondering van, je haalt het al aan, elektronica. En die elektronica ga je daarom niet noodzakelijk veel sneller maken in pure rondetijden, maar die gaan er wel voor zorgen dat ja, de minder getalenteerde rijders net iets langer op de fiets blijven zitten.
Zit je naar hem uit te kijken?
Ja, minder sleutelbeentjes, minder schoudertjes gaan sneuvelen op een motorfiets met tractiecontrole. Die tractiecontrole heeft gisteren trouwens op zolder ook haar best mogen doen. Het was een, ja,
en die was ook goed, want ik vind veel van die dingen zijn op circuit dan wat minder, maar dit is wel een
die
full
was,
on
die
supersport
was goed.
Natuurlijk.
Ja. Het is niet meer tractiecontrole à la 1098S naked bike, waarbij je gewoon in full tractormodus gaat en alles begint te klapperen en te doen.
En ABS, nee, vraag ik me even, want ik was laatst met de motor op circuit en dan kan je die ABS niet meer uitzetten, dan ben je gewoon een zware lul.
Je kan het ABS niet meer uitzetten.
Maar is het zo goed dat dat niet nodig is?
In de zin
is?
Van, je kan niet meer met een knopje duwen ABS off. Dat is weer Europa dat ervoor gezorgd heeft dat het niet kan. Wat je wel nog steeds kan doen, dat is de ABS-fiche, de zekering eruit trekken en dan is het ABS weg. Of, zoals de raceteams doen, effectief een ABS-delete, waarbij alle overbodige brol wordt
en
weggehaald.
En wat heb jij gedaan? Of heb je
ik heb met het ABS aangereden en dan merk je dat het ABS inderdaad heel goed is. Namelijk, je merkt het niet, die voorkant die begint niet te klapperen, maar je merkt wel dat de remprestaties beter kunnen. En als je dan de zekering eruit neemt, dan merk je pas echt van, oh shit, nee, het is niet dat de remmen slecht zijn, het is niet dat ik zoveel fading heb. Dat is op zolder vaak wel een probleem, want het is een stop-and-go-circuit, dus heel veel, heel hard intensief remmen. Als je dan geen optimale metalen remleidingen, et cetera, hebt, dan gaat die snel faden. Dat was nu niet het probleem. Oh, okay. Het is puur toch het ABS dat dan ongemerkt gaat ingrijpen. Je moet echt al het dashboardlampje zien. Dat zie je dan achteraf op de GoPro. Maar daarin merk je dus wel een verschil. Dus ik zou nog steeds, als ik echt ermee aan de slag ga om te racen of om op vrij te gaan rijden, dan trek je het ABS er nog steeds uit. Ja. Maar datzelfde kan je eigenlijk ook zeggen voor die Euro 5 Plus uitlaten met de katalysators eronder.
En de traction control, want als je de traction control eigenlijk ook niet nodig hebt, dan zou je beter een oude kunnen kopen, toch, voor het circuit?
Ja, maar die zou ik dus wel nog willen.
Oké. Okay.
Zeker op zo'n dagje. Ja. Ik zei het net al, gisteren was het heel overtrokken weer. Constant donkere wolken, af en toe zo eens een druppeltje.
Dat is Spa.
Ja. Dit was op zolder, maar het was dus Spa of eenderwelk circuit in de Lage Landen. Zo passen net zo. Als het dan toch eens zo'n wisselvallige dag is, dan is het toch wel leuk om te weten dat je een backup hebt, zonder dat je zeker op een motorfiets die niet in circuitkuipen staat, meteen naar een dure factuur zit te kijken.
Die koopt zo'n motor nog, want voor het circuit zou ik eigenlijk, ondanks die traction control, dan liever een oud R6'je kopen voor 1500 piek dan dit.
Ja, dat is een supergoeie vraag. En die zouden we eigenlijk moeten stellen zowel aan Honda, die nu terug met de CBR 600 RR zijn gekomen, als aan Kawa, die toch maar blijven pushen op die 600's. Ik weet het niet. Ik vermoed dat daar, wat jij al aanhaalde...
Als je zo'n ding gekocht hebt, mail ons even.
Ja.
Motorpodcast@nieuwsmotor.nl. We zijn heel benieuwd naar kopers van de nieuwe Honda of de nieuwe Kawasaki Supersport.
Ja, en zeker omdat de reden dat die volgens mij er terug inkomen, dat is heel eenvoudig. Dat is die Supersport Next Generation, wat jij net al aanhaalde, dat alles tegenwoordig een supersport is. En dat die oude supersports daarmee ook wel hun bestaansrecht weer een beetje langer zien duren. Dat je toch nog altijd met zo'n 636 of met een R6'je of met een CBR'tje, ten eerste, het is gewoon nog altijd heel fijn rijden. Het geeft een soort van sensaties die je nooit van je leven gaat krijgen. Niet op een dikke 1000, niet op de paralleltwinnetjes die een tijd lang zo gehyped zijn. En de prijzen die er tegenover staan. Als je gaat zien aan zo'n ZX6, ik weet het nu niet meer helemaal van buiten. Ik geloof 11.000 à 12.000 euro dat je dat betaalt in België. Dat is niet weinig geld.
Nee.
Maar als je ziet wat je in ruil krijgt, wat het allemaal aan kan. En als je dat gaat vergelijken met een 1000 die banden vreet, die remblokjes vreet, die benzine verstookt aan een tempo dat een stuk hoger ligt. Ja, dan is het misschien budgetair gezien nog niet zo slecht om het gewoon even wat rustiger aan te doen. Mm. En vooral wat meer aan jezelf te werken. Want dat is op zo'n ZX6 natuurlijk ook wel. Ik ga nooit beweren dat ik dat ding echt tot zijn limiet kan rijden. En dat durf ik bijvoorbeeld wel te zeggen bij die GSX, de 8S. de R7 of ja, weet ik veel. Ja. Dat zijn motorfietsen. Oké, ja. Je zal altijd wel een Rossi hebben die een stuk sneller is. Maar daarmee voel je wel sneller de limieten aan.
Ja, ja. Okay,
dus
duidelijk,
tot zover de supersports. En dan was er nog een laatste die ik misschien nog heel even kort erbij wil kletsen. De BMW M1000RR.
Kost dat?
Ultieme naked bike, mogen we wel zeggen. Kost dat? Heel goede vraag. Veel te veel. Dat durf ik al wel zeggen. Ik moet het googlen.
Alles carbon? Nee, dat is, de over de top. De M1000XR heb je het over. Dat is de
niet de XR. De RR, dus de naked bike.
De M1000XR, dat is de over de top naked bike die vooral een hele lelijke koplamp heeft.
Vind je?
Nou.
En toen viel mijn computer uit. Dat zullen we nooit weten.
Hij is gratis.
Anyway, het is een heel dure naked bike, 200 en zoveel pk. Full carbon, full winglets, full alles. Ook de volledige elektronica suite, al wat je maar wil. Eigenlijk een S1000RR met een recht stuur erop. Wat jij al aanhaalt, ik vind het niet de mooiste fiets die er is. Maar het rijdt zo ontzettend gemakkelijk. Echt abnormaal wat ze tegenwoordig met naked bikes kunnen aanvangen. En dan zeker, ik was op zolder om instructie te geven op circuit. Met zo'n
op dat ding?
Met zo'n rechtstuurtje is het toch wel stukken aangenamer rijden. Dan
ook jij wordt een dagje ouder.
Opgeplooid.
En jouw nek.
Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze Chromeburner Motor Podcast. Wij waren Iwan van der Valk van nieuwsmotor.nl. Ik ben Arno Jaspers van maxmoto.be. Heel veel bedankt voor het luisteren.
Zijn je nou DE?
Ja, nee, BEEE.
Doortje.
BE. Heel veel bedankt voor het luisteren, iedereen. Hopelijk tot de volgende aflevering.
Leuk dat je luisterde naar de Chromeburner Motor Podcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!